Deze aflevering hebben we live gebracht op het podcastfestival van De Standaard op 11 november 2023. En ze zal dus iets anders klinken dan u van ons gewend bent. Na de aflevering volgen ook nog enkele vragen uit het publiek en onze antwoorden. Veel luisterplezier.
Hallo, hallo. Goedemorgen allemaal. Welkom in de club vandaag. Blij om te zien dat de zaal al aardig is volgelopen voor onze eerste gasten van vandaag. En dat zijn de mannen van Geschiedenis voor Herbeginners. Vier. Ja, applaus. Vier enthousiaste leerkrachten, geschiedenis en Nederlands. Ik ga ze al even aan jullie voorstellen, van links naar rechts. Laurent Pochet, Laurens Luiten, speciale gast, stemacteur vandaag, vriend van de podcast. Jonas Goosenaert, Filip Vekemans. En ergens in de zaal, aan de toog hangt hij al, Benjamin Gooivaart, die mee het script heeft geschreven. Ik ga het kort houden. Ze zijn al 3 jaar bezig, hebben al 87 afleveringen gemaakt, 6 miljoen keer gestreamd, een mijlpaal. Gisteren ook een mijlpaal, want genomineerd voor de publieksprijs van De Oorkondes, onze podcastprijzen. Dus ik hoef niet te zeggen dat ze zelf al een beetje podcastgeschiedenis zijn geworden. Vandaag gaan ze, we zijn in Oostende, toepasselijk gaan ze vandaag een live opname doen over het beleg van Oostende 4 eeuwen geleden. Het is een live opname, dus mag ik even vragen om zeker jullie gsm op stil te zetten. Nadien is er nog ruim de tijd voor jullie om een vraag te stellen aan Geschiedenis voor Herbeginners.
Goedemorgen allemaal. Welkom terug bij Geschiedenis voor Herbeginners. Inderdaad, vandaag nemen we onze allereerste live aflevering op met een live publiek. Welkom. We zitten in Oostende vandaag op het podcastfestival van De Standaard. Als ik even uit de biecht mag klappen, de zenuwen slaan toe. Aan ons publiek alvast bedankt om niet naar Nerdland te kiezen. En hopelijk bent u allemaal goed wakker. We gaan trachten u niet teleur te stellen. Mag ik dan nu om stil te verzoeken, want wij zijn klaar om te beginnen.
Dit stukje grond, waarnaar de hele wereld kijkt, dat door zijn vele rampen een heldenperk lijkt, is tot ondergang gedoemd, maar houdt toch stand. Al 3 jaar lang op een vreemd, vijandig strand. De vijand is veranderd, de winter raast op zee, de zomer brengt dodelijke ziekte met zich mee.
Welkom, beste luisteraars, op datzelfde stukje grond waarover Hugo de Groot het heeft. Oostende, de parmantige koningin der badsteden, met haar lange strandpromenade, chique jachthaven en watersportclubs. Deze mondaine badstad is een trekpleister voor jong en oud. En de geschiedenis hangt hier in de zeelucht. Tijdens de Belle Époque was dit een van de meest gedistingueerde kuuroorden van Europa. En onder Leopold II moest de tweede stad van België worden. Maar vandaag gaan we samen met u nog veel verder terug in de tijd. U wezen gewaarschuwd, u zit wellicht met uw billen op een potentieel mijnenveld. Kijk onder uw stoel, want daar kan nog een mortierbom liggen, zo'n springtuig van 1,70 kilo. Maar geen paniek, de kans dat we met z'n allen de lucht invliegen is tamelijk beperkt. Het buskruid is al lang uit elkaar gevallen. Daarbovenop zitten we misschien nog bovenop menselijke resten. Skeletten van jonge mannen die ter plekke zijn gestorven en begraven omdat er geen toegang was tot de Petrus- en Pauluskerk op een luttele kilometer van hier. Vandaag spoelen we 400 jaar terug.
Jaar geleden, toen Europa de adem inhield en alle ogen gericht waren op één plek. Deze plek. 400 jaar geleden vond hier de langste belegering van de 80-jarige oorlog plaats. 400 jaar geleden vielen op deze grond tienduizenden slachtoffers. 400 jaar geleden was de afloop van deze belegering beslissend voor de machtsverhoudingen op het continent. 400 jaar geleden lijkt misschien ver weg, maar dat is het niet.
Tussen 1601 en 1604 kreunde deze stad bijna 4 jaar lang onder een gruwelijk beleg, ons onderwerp van vandaag. De toren van de peperbussen, de Sint-Pieterstoren, is onze enige nog zichtbare getuige. Een belegering van 3 jaar is overigens uitzonderlijk lang. Dat is langer dan het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tijdens de 80-jarige oorlog in de Nederlanden duurde zo'n beleg doorgaans een paar weken of maanden. Tijdgenoten spraken al van een beleg dat niet onderdoet voor eender welk beleg uit de oudheid. En al snel werd Oostende het Nieuwe Troje genoemd. Of eeuwen later het Verdun van de 80-jarige oorlog. Want ook hier lagen loopgraven en was de dodentol enorm. Hoe dan ook staat het als een paal boven Noordzeewater. Op de plek waar wij vandaag zitten is een gewichtig stukje geschiedenis geschreven. En toch heeft vandaag nog amper iemand gehoord van Oostendes deerniswekkende noodlot. Het zou een quizvraag kunnen zijn in een tv-show. Wat weet u nog over de 80-jarige oorlog? Ik hoor u graven in uw geheugen. Ja, ja. Uit onze schooltijd herinneren we ons nog de beeldenstorm. Waarna ene koning Philips de Tweede, denk ik, dan vanuit Spanje, wij behoorden toen bij de Spaanse Habsburgers, hè, die enge hertog van Alva naar hier heeft gestuurd om orde op zaken te stellen. En dan, hoe heet hem deze nu weer? Ja, ah ja, luisteraars, hier met onze liveshow beschikken wij over visuals. Willem van Oranje, die de rebellen aanvoerde, de geuzen. En ah ja, ik hoor het hier iemand voorzeggen in de zaal. De val van Antwerpen. Pjoe, ja, dat zat nu toch wel wat ver. Historici laten de 80-jarige oorlog graag aanvangen met het eerste gewapende treffen in 1568 en eindigen in 1648, wanneer Spanje de Republiek erkent. De Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. 1 oorlog dus. Van 80 jaar. Zitten we op het juiste spoor?
Ik beschouw het eerder als 3 oorlogen.
Oei, van de zenuwen was ik glad vergeten onze gast voor te stellen. U kent hem nog van de vorige aflevering. Pieter Serien is historicus en schrijver die zich heeft vastgebeten in deze conflicten. Pieter, 3 oorlogen, zei je?
In het begin is het een opstand van de geuzen, die dan geleid zal worden door Willem van Oranje en zal leiden tot iets wat sommige historici de revolutie van de Lage Landen noemt. De hele Lage Landen die eigenlijk ja, een volwaardig parlement krijgen en samen in opstand komen tegen het centrale gezag vanuit Spanje. Maar die opstandige Nederlanden, die zeker niet allemaal in opstand wilden komen, er is enorm veel sympathie ook in de Nederlanden voor de regering, net zoals ook voor de geuzen. Een burgeroorlog is de juiste term eigenlijk. Maar die oorlog die zal evolueren naar een soort van, ja, noem het een onafhankelijkheidsoorlog. Ja, het ontstaan van een nieuw land dat zich letterlijk gaat afscheuren van het Spaanse Rijk. Dat is in 1581 gaan de opstandige gebieden het Spaanse Rijk van Philips II verlaten. In het begin gaan ze nog op zoek naar een nieuwe vorst, maar uiteindelijk gaan ze gewoon zonder vorst, dus een republiek, alleen verder. Hè?
We mogen het dus niet zien als 80 jaar vechten. De oorlog begon als een opstand van de geuzen. En de lont werd in het kruidvat gestoken, dat zagen we vorige keer in 1566, met de beeldenstorm. Die opstand evolueerde dan in een strijd tussen, zoals het in de 16e eeuw werd gezegd, de Staatse aan de ene kant en de Spaanse aan de andere kant. Tijdens de opstand namen de Staten-Generaal de leiding over de Nederlanden. Vandaar dat de Nederlandse troepen de Staatse werden genoemd. Mijn leerlingen die denken dan vaak dat die Staten-Generaal één persoon was, iemand van het leger. Maar de Staten-Generaal waren dat volwaardige parlement waar Pieter het zo net over had. En waarin de vertegenwoordigers zetelden van de Staten, dat zijn de drie standen van de 17 provinciën. Nu, de Nederlanden zijn niet met z'n allen verenigd tegen een gedeelde vijand. Wel in tegendeel. Tegenstrijdige religieuze en politieke belangen maken van deze oorlog een burgeroorlog binnen de verdeelde Nederlanden.
En dit wordt een onafhankelijkheidsoorlog die eigenlijk vooral geleid wordt vanuit Brussel, Antwerpen, Gent. Hè. Dat waren de kloppende harten van deze oorlog. En die onafhankelijkheidsoorlog die lukt maar voor de helft. We kennen allemaal het verhaal van de val van Antwerpen en de val van Brussel en zo verder. Hè. En dat zal tot begin 17e eeuw duren. En ja, de laatste blik die in handen is van de onafhankelijke Nederlanden, hè, de Republiek van de Nederlanden, dat is Oostende. Oostende had eigenlijk al vanaf het einde van die Geuzenrevolte meer en meer versterkt was geweest, omdat iedereen begreep wel de strategische ligging is belangrijk. Hè. En ja, eigenlijk een soort van laatste fort was waar dat de noordelijke Nederlanden nog volhielden.
En daar zitten we nu, in die laatste weerspannige enclave. Een doorn in het oog van de Spanjaarden. Ons verhaal begint vandaag rond 1600, in die tweede fase van de oorlog, die onafhankelijkheidsstrijd. Noord en Zuid zijn intussen steeds meer uit elkaar gegroeid. Honderdduizenden Zuid-Nederlanders, vandaag zouden we ze Belgen noemen, die zijn al naar het noorden gevlucht. En in het noorden hebben protestantse steden en gewesten zich aan Philips gezag onttrokken. En in het katholieke zuiden, hier dus, rekenen de Spanjaarden op steun om hun Nederlanden te heroveren. In 1598 geeft Philips II de pijp aan Maarten. Hij gaat dood. En zijn zoon Philips III erft het Spaans-Habsburgse Rijk. Maar wie zwaait er hier de plak? De Nederlanden die liggen toch super ver van Spanje. Daarvoor moeten we naar een gearrangeerd huwelijk gaan kijken van een paar jaar geleden. We wekken Philips II even terug tot leven. Hij wil namelijk dat zijn dochter, de infante, Isabella, trouwt met haar volle neef om de Habsburgse bezittingen samen te houden. Enter aartshertog Albrecht van Oostenrijk, naar wie de statige Aartshertogstraat hier in Oostende is genoemd. Albrecht is niet Philips' eerste keuze en bovendien is hij ook al kardinaal. Voordat u denkt, ze wist het toen niet beter. Ook de paus vond al die Habsburgse inteelt maar een slecht idee. Maar hij verbindt hen wel in de echt. Nog net voordat hij sterft, geeft Philips II bij wijze van huwelijksgeschenk aan zijn lievelingsdochter en haar verloofde de soevereiniteit over de Nederlanden. Een vergiftigd geschenk, want in het noorden wordt het Spaanse gezag al even niet meer erkend. Dus in de praktijk komt die bruidschat neer op de zuidelijke Nederlanden, grosso modo België vandaag. Albrecht en Isabella worden dus landvoogden. Wat betekent dat ze hier het bestuur waarnemen in naam van de koning. Bij hun blijde intredes krijgen ze stevast te horen dat de bevolking vooral verlangt naar vrede. Albrecht is de aanvoerder tijdens ons beleg van Oostende vandaag en hij zit op dit paard te bezichtigen in de Hallepoort vandaag in Brussel samen met dat van Isabella, de oudste opgezette paarden van Europa, misschien zelfs van de wereld. Maar genoeg over Albrecht, het mag niet te lang duren vandaag. Antwerpen is al gevallen in 1585, maar Oostende zal het bijna 20 jaar langer uitzingen, omdat de Spanjaarden er niet in slagen om de toegang via de zee volledig af te sluiten. Oostende is het laatste opstandige bolwerk van de Republiek in de zuidelijke Nederlanden. Goed, laat ons dan inzoomen op Oostende. Ooit nog een armetierig vissersdorpje en nu, in 1601, een van de meest versterkte steden van Europa. Denk aan een gordel van hele en halve bastions, grachten, beken, flanken en polders. Via de zee kan de stad nog bevoorraad worden. Een soort eiland, handig om vijandelijke troepen tegen te houden. Maar tegelijk is deze stad ook geïsoleerd, want ze is ook nog eens omsingeld door een dubbele kring van Spaanse forten en schansen om te beletten dat Oostende versterking krijgt. Niet zonder reden, want een leger, geleid door Maurits van Nassau, de zoon van Willem van Oranje en de opperbevelhebber van de Staatse troepen, die trekt nu richting Duinkerke, dat in handen is van het Spaanse leger, het leger van Vlaanderen. En van daaruit bestrijden de Spanjaarden samen met kapers de schepen van de Republiek. Maurits wint de slag bij Nieuwpoort. Een smet op Albrechts militaire blazoen. Die raakt ook nog eens ernstig gewond aan zijn keel. En daarna trekt het Staatse leger zich terug in Oostende. Oorlog is een conflict van meerdere partijen. En vandaag proberen we geregeld van kamp te wisselen. Let op dit geluidje. Wij schrijven 5 juli 1601. Kamp Oostende. Even kijken naar mijn lijstje. Daar zijn nu om en bij de 4500 soldaten. 1/3 Nederlanders, 1/3 Engelsen. Ja, dat zijn de troepen van de protestantse Queen Elizabeth, die de Spanjaarden maar wat graag op stang jaagt en de Republiek steunt. En 1/3 zijn Duitsers en Fransen, vooral protestantse edellieden. Heel solidair. En de echte Oostendenaren, wel, de meeste hebben al lang hun biezen gepakt of zijn geëvacueerd in de vroege dagen van het beleg, vrouwen en kinderen eerst. Kamp Spanje dan. Terwijl de zon genadeloos brandt, zit Albrecht verschanst in de duinen in Fort Sint Albertus, ten westen van Oostende. Wandelt u deze namiddag op de zeedijk, ja, dan botst u misschien op een uitstulping aan de Albertushelling. Dat is een overblijfsel van dit fort. Het is er een van de vele, een stuk of 18, speciaal gebouwd om Oostende op de knieën te krijgen. Het Albertusfort is zo'n beetje Albrechts hoofdkwartier. Er zijn 2 munitiemagazijnen, 12 soldatenlogies en 3 sluizen om het water te regelen. En het behoort tot de binnenste fortengordel die het dichtst bij de stad ligt. Een vierkante versterking met op de hoeken telkens een klein bastion. Dat is geen kattenpis, maar toch krijgt Albrecht het warm. Het is pas dag 1 en al meer dan 100 van zijn mensen zijn neergemaaid door kanonskogels. Filip, hoe moet dat ongeveer geklonken hebben? Kan ik een cacofonie van verschoten kruid krijgen, alsjeblieft? En dat nog maandenlang, hè? Het gebulder is hoorbaar tot in Walcheren. Dat is meer dan 100 kilometer van hier. Als de wind gunstig staat, dan is het gedonder van de kanonnen zelfs te horen in Londen. Wij kunnen alleen maar fantaseren wat voor een gruwel die kanonnen moeten hebben teweeggebracht. We hebben er geen plaatjes van gevonden. En de Spanjaarden die graven in 7 haasten wat loopgraven en ze werpen aardewallen op. In het eerste jaar verliest Albrecht niet minder dan 5000 soldaten. En dan te bedenken dat hij is begonnen met een leger van 17.000 manschappen. Van diverse pluimage. Naast Spanjaarden zijn er ook Duitsers, Italianen, Bourgondiërs en zelfs Walen in zijn troepen. Nu opgeven, dat betekent een enorme blamage. Albrecht is onvermoeibaar. Om de troepen niet te ontmoedigen, laat hij lijken bedekken met takjes. Terug naar Oostende. Het volgende schrijft een tijdgenoot op 5 oktober 1601 vanuit de Republiek.
Rond deze tijd is graaf Jan Ernst van Nassau naar Oostende gegaan en kwam 8 september weer terug. En zei dat de vijand al 80.000 schoten op de stad heeft gelost. Ik kreeg het geloofwaardige bericht dat gedurende het beleg wel 400 of 500 mensen door het grof geschut van de vijand de hoofden, armen en benen zijn afgeschoten. Een burger uit Oostende verklaart dat hij op zijn kamer in zijn huis in deze tijd 4000 musket- en roerkogels heeft gevonden die de vijand daarin heeft geschoten.
Wie gaat dat allemaal opkuisen, zeg? Zo wilt je ook niet thuiskomen. Normaal wordt er gevochten in de lente of de herfst, maar intussen is het winter geworden. En zelfs dan gaat Albrecht door. Brrr, het is koud. Het brakke water van de stadsgrachten bevriest. In de stad zelf gooien soldaten hout van palissades in het vuur uit schrik om dood te vriezen. Schildwachten proberen zich stappend op te warmen. Terug naar Albrecht. Ah. Diens lunch is net achter de kiezen en het is dan de gewoonte dat Isabella op bezoek komt. Elke dag. Terwijl de aartshertog een onwelvoeglijk momentje heeft met zijn vrouw, nog een plezante legende. Isabella zou tegen haar man hebben gezegd: ik trek mijn hemd niet uit eer gij Oostende hebt ingenomen. Wist zij veel dat hij daar 3 jaar lang over zou doen. Wanneer ze haar hemd uit mocht doen, dan had het die nuance van geel-wit aangenomen, waarin geel de overhand heeft en die we vandaag nog altijd Isabel noemen. Hier ziet u een afbeelding van een Isabel-kleurig paard. Oké, okay. Wie zit er nu eigenlijk nog in Oostende? De Engelse gouverneur Francis Vere heeft hier het commando gekregen. De opstandelingen hebben hem gevraagd om te helpen met de verdediging, want ze hebben hier dringend versterking nodig na een Spaanse aanval op de haven. Hij voert een Engels regiment aan van 3000 soldaten. Even terzijde, Engels, Spaans, Vlaams. Eigenlijk hebben we hier over een periode waarin nationaliteiten nog niet uitgevonden zijn, laat staan soevereine staten, hè. Francis Vere kan indrukwekkende adelbrieven voorleggen. Niet lang geleden is hij nog met zijn troepen ingezet in de Franse godsdienstoorlogen, ook al tegen de Spanjaarden. Daarna heeft hij zijn sporen verdiend tijdens het beleg van Sluis en het beleg van Bergen-op-Zoom. En nog een paar toffe weetjes. Hij is geridderd op het slagveld. En tijdens die slag van Nieuwpoort van daarstraks heeft hij 2 kogels in zijn dij gekregen. Maar hij is gewoon dapper blijven doorvechten tot zijn paard dood op hem neerviel. Tijdens het beleg van Oostende zal hij ook soms springers inzetten, durf als die met een polstok over grachten gaan vierlieppen om materiaal, paarden en soldaten in handen te krijgen. Aan het woord is nu Francis Vere zelf.
In de morgen viel de vijand ons aan met 2 kanonnen die ze geplaatst hadden op een kleine hoogte aan de westelijke overzijde van het water. En nagenoeg op 1/4 van de afstand tot hun fort Grootendorst. Vanuit dat fort beschoten ze ons ook nog verder gedurende de ganse dag. Onze versterking werd vernield en onze troepen werden verplicht zich terug te trekken in de loopgraven. Rond 2 uur in de nacht vielen onze troepen de vijand aan. De vijand. Sterk in getal en overtuigd van de overwinning, vervolgde zijn weg. Dat is een fout die velen begaan en tot hun ondergang leidt. Een schrik dat hun eigen waarde in vraag gesteld zou worden, deed hen vechten tegen een veel sterkere vijand. Zonder doel, nog hoop op een overwinning.
Luisteraars, het is nog steeds winter en die Albrecht die blijft maar doorvechten. De mens heeft echt geen zitvlees. Hè? Maar Vere heeft net een Spaanse soldaat gevangen genomen en dient ten gevolge geheime informatie losgepeuterd. Albrecht is een algemene stormloop van plan op de stad, met wel 6.000 of 7.000 man. Dat overleeft Oostende nooit. Vere bedenkt nu een list. Misschien moet er onderhandeld worden met de vijand, in het geheim uiteraard. Ik hoor u denken, wat nu al, wat met dat langste beleg van de 80-jarige oorlog. Die Isabella, haar hemd, ziet er toch nog vrij wit uit. En waarover gaat die onderhandeling dan? Ja, over een overgave van Oostende. Albrecht gaat hier uiteraard graag op in. Hij geeft het garnizoen in deze stad 4 dagen bedenktijd. Maar blijkt dat Veer, de geniepigaard, alleen maar tijd aan het rekken is. Naar Albrecht dan. Die is in de 7e hemel. Een capitulatie. Eindelijk. Ja. Ik bedoel, zie. We zitten in het Spaanse kamp. Of bij nader inzien dan toch, ja, want hij is een Oostenrijker. Het nieuws over de overgave wordt gelekt. In verschillende Vlaamse steden klinken de eerste vreugdekanonschoten. Isabella laat zelfs in haar privékapel het Te Deum aanheffen. En dat doet ze niet elke dag, hè. Soldaten verzoenen zich al in de loopgraven en ramptoeristen trekken vanuit Brugge, Gent en andere steden naar hier om de overgave op de eerste rij mee te maken. Ook in Londen en Parijs zijn de gekroonde hoofden op de hoogte. En het nieuws bereikt zelfs de opperste kerkvorst in Rome. Maar hold your horses. Terug naar Francis Veer. Die heeft Cavalier Seul gespeeld. Zijn officieren weten nog niks van die zogezegde capitulatie. In deze 4 dagen heeft hij stiekempjes de versterkingen hersteld. Een achterbakse schijnbeweging. Hij laat Albrecht voor de vuistweg weten dat hij de strijd dan toch verder zal zetten. Noppes, nada, noegabolle overgave. Albrecht is in het ootje genomen. Hoe gaat die nu reageren? Albrecht beveelt alsnog tot een stormloop langs alle kanten. Oostende moet kapot. Het is 7 januari 1602 en als signaal schieten de Spanjaarden 2000 kogels af. Om 6 uur des avonds klimmen ze de wallen op, samen met een hoop Italianen. Ze komen van overal. Met in totaal 4000 bestormen ze de stad. Oostende slaat terug met nagels, kettingen en ijzeren schilfers. En dan volgen de kanonnen, zodat er volgens getuigen van al kanten hoofden, armen en de benen vlogen. Maar Veer, die laat gewoon de sluizen openzetten. Niet vergeten dat er ook Spanjaarden in de loopgraven zitten, waardoor het water in de polder snel stijgt en ze verdrinken. Wie aandachtig luistert en kijkt, merkt dat deze fraaie plaat, een Duitse journaalprint, een Spaanse vrouw toont tussen de aanvallers. Wij vonden geen informatie over haar, maar dat beeld toont alvast dat oorlog niet man only was. De print vermeldt dat ze tussen de doden is gevonden. Albrecht verliest 2500 soldaten en zij die overblijven, die slaan aan het muiten. 50 van hen worden gewurgd en nog eens 150 op de galeien gezet, waar ze gedwongen moeten gaan roeien. En even later ontdekt Albrecht een complot tegen zijn persoon. Ai, 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 problemen met zijn leiderschap. Maar Veer, die gaat evenmin vrij uit. De Staten-Generaal vinden het maar niets dat hij solo slim heeft gespeeld door die huichelachtige overgave te bedisselen zonder toestemming. Redenen genoeg om hem terug te roepen naar Den Haag. Exit onze Engelsman. En de Staten-Generaal sturen nieuwe troepen naar Oostende voor het geval Albrecht opnieuw zou toeslaan. Mei 1602. De Spanjaarden leggen het begin aan van de Grote Kat. De Grote Kat is een artillerieplatform van wel 40 meter hoog. 166 treden, heel de stad wordt zichtbaar. En als we daar even mee opkruipen, dan zien we dat er in Oostende vanaf nu ziektes uitbreken. Onder meer buikloop. En Janssen Pharmaceutica bestaat nog niet, Imodium is nog niet uitgevonden. Maar ook de pest. In augustus is 1/3 van het garnizoen ziek. Midden november 1602 vallen er 60 tot 80 doden per dag. Waar moeten die in godsnaam worden begraven? Omdat er al verschillende dijken zijn doorgestoken, is de stad onderhevig aan de getijden en komt ze dus onder water te staan. Handig, want zo kunnen ze de Spanjaarden op afstand houden. Maar nu loopt bij iedere stormvloed de hele omgeving onder water en komen de rottende lijken naar boven drijven. In Zeeland lopen de hospitalen over. In Middelburg liggen meer dan 10.000 gewonden. Oostende is verworden tot een spookstad. Onherkenbaar bijna. Geen huis dat nog recht staat. Hout van de daken wordt nu gebruikt voor palissades en stenen van de muren om kanonskogels op te vangen. Er komen vrienden, vrouwen en kinderen van de soldaten op bezoek, maar hun geliefden zijn een schim van wie ze ooit waren. Hun schouders zwaar van de psychologische druk die ze dag in dag uit moeten dragen. Hun trommelvliezen kapotgeschoten door het constante oorverdovende lawaai van kanonnen. Hun netvlies met daarop de gesneuvelde en verminkte kameraden gebrand. De ene na de andere amputatie. Uur na uur, dag na dag. Archeologen hebben al zeker 60 skeletten onderzocht. Overwegend jonge mannen gestorven tussen hun 16 en 29. Het is nu het jaar 1603 en we zitten met een impasse. We gaan nog eens naar Team Spanje. De koning heeft er stilaan genoeg van. De oorlogen van de voorbije decennia hebben de staat in het bankroet gejaagd. En ook dit eeuwige beleg slaat een gat in de schatkist. Hij schakelt twee condottieri uit Genua in. Dat zijn huurlingenaanvoerders, professionals dus. Ambrogio Spinola en zijn broer Federico, afkomstig uit een bankiersfamilie. Voor de mensen van hier, de Spinola-dijk is naar die linkse vernoemd. Wat een naam. Spinola betekent doorntje en een van hun voorouders zou tijdens de eerste kruistocht een spinola van Jezus doornenkroon hebben meegenomen uit het Heilige Land. Federico sterft in een zeeslag in het gat van Sluis in een poging om de haven van Oostende te blokkeren samen met 800 soldaten. Albrecht is nu een van zijn belangrijkste officieren kwijt. Maar gelukkig schiet er nog een spinola over. Ambrogio, 34 jaar, is vastbesloten om de klus van zijn broer af te maken en hij is ook bereid om alle kosten op zich te nemen op voorwaarde dat hij de volledige zeggenschap over de troepen krijgt. Handig voor de koning, een financier. Albrecht is doodop. Even tussendoor, die man zit al 2 jaar in Oostende, hè, van dedication gesproken. En in oktober 1603 staat hij het opperbevel af aan Ambrogio Spinola. In januari 1604 zet die zijn zwaarste kanonnen in. In Oostende krijgen de stadswallen er goed van langs, dagen aan een stuk. Het garnizoen in de stad gebruikt zelfs lijken als fundamenten voor een nieuwe afsnijding. Een afsnijding is een vestingwal met uitspringende hoeken. Al de bronnen die u ziet trouwens bewijzen wat voor een media-event het beleg van Oostende wel niet is. En dan, in maart, is er een extra beproeving. Storm. De zee, die zo lang bondgenoot en bevoorrader is geweest, wordt nu de vijand. Maar daar is Maurits van Nassau. Ja, waar zat die in tussentijd? In tussentijd is die druk bezig geweest met de Spanjaarden af te leiden van Oostende aan Rijnberg, 's-Hertogenbosch en het fort van Graven. In mei 1604 neemt Maurits IJzendijke, Aardenburg en Katzand in. Spinola reageert met 12.000 soldaten, maar hij leidt een nederlaag. Nu is het genoeg. Hij keert terug naar Oostende, waar het garnizoen nog een laatste afsnijding afwerkt. Een kleine zone met een gracht die het Nieuwe Troje wordt genoemd. Het laatste stukje van de stad waarachter de soldaten zich verschuilen. Maurits die neemt ondertussen Sluis in op 20 augustus. De Republiek heeft nu een alternatief bolwerk en een nieuwe haven. En Spinola die geeft gas bij. Op 19 september neemt hij de oude stad in. Het is gebeurd. De stad is afgesloten van de zee. De val van Oostende is nu nabij. Een trompet klinkt. De overgave is een feit. Wat de rest van de stad is een hoop zand en stenen. Het laatste Zuid-Nederlandse bastion van de Republiek is geneutraliseerd. De Republiek heeft de uitputtingsslag verloren. 3 jaar lang heeft ze tonnen wapens, bouwmateriaal en voedsel aangevoerd naar deze symbolische buitenpost. Deze onnutte zandberg, zoals een tijdgenoot het noemde. En Spanje is moe gestreden. De belegering van Oostende heeft ook plaatsgevonden op zee. In totaal zijn 3000 vrachtschepen Oostende binnengelopen, waarvan er 600 zwaar beschadigd zijn en 100 tot zinken gebracht. Het is onmogelijk om te achterhalen hoeveel mensen hier in de bloedigste gebeurtenis van de 80-jarige oorlog zijn gesneuveld. Tijdgenoten spreken over 150.000, van wie aan beide kanten min of meer de helft. Historici schatten het op 60.000 aan beide zijden. Nu is het tijd om te onderhandelen. Op 22 september 1604 verlaat een 3000-tal soldaten, de laatste Nederlanders en Engelsen, de stad samen met hun 400 vrouwen. Ze krijgen de toestemming om hun vaandels, 4 kanonnen en hun wapens mee te nemen. En ook de weinige Oostendenaren vertrekken. Het loopt hier leeg. Volgens geruchten zijn er hier nog maar 2 burgers aanwezig. De vrouw van een landloper en haar minnaar. Iedereen scheept in richting Zeeland. Het prijskaartje van deze trage doodsreutel voor de Republiek: 4 miljoen gulden. Albrecht en Isabella komen het resultaat met eigen ogen aanschouwen. Vanop de grote kat groeten ze hun troepen die op het strand staan opgesteld. Isabella pinkt een paar traantjes weg bij de gedachte dat die steenhoop zoveel bloed heeft gekost en dat ze eindelijk een schoon hemd mag aantrekken. Er vindt een soort reenactment plaats met vuurwerk, schermutselingen en krijgsoefeningen. En op de avond van 22 september nodigt Spinola de overwonnen officiers uit op een grandioos banket. Dat is nog wel sympathiek. Ostendam initia pacis, luidde het oordeel van de toenmalige kroniekschrijvers. In Oostende begint de vrede. Het beleg heeft de herovering van het noorden afgewend. En in het zuiden heeft de val van deze stad het gezag van de aartshertogen en Spanje hersteld. Heeft dit beleg nu de loop der geschiedenis bepaald?
Dit was de ultieme strijd, hè? Langs beide kanten zijn er duizenden en duizenden doden gevallen. Ja, het werd in die tijd het nieuwe Troje genoemd. Hè. Het heeft zo'n grote impact gehad. Hè. Ook uit ons collectief geheugen volledig verdwenen, hè, deze gebeurtenis. En daarna zullen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden stilletjes aan beseffen van kijk, we kunnen niet meer verder. Hè. En ze zullen uiteindelijk een wapenstilstand, hè, een 12-jarig bestand, afsluiten. En eigenlijk is dan die onafhankelijkheidsoorlog uitgedraaid in de scheiding der Nederlanden. Dan krijg je het noorden dat verder alleen gaat. En dus eigenlijk verder gaat met die geuzenerfenis. En het zuiden dat onder Spanje blijft en katholiek blijft.
En dat 12-jarige bestand is voor iedereen een welkome adempauze. De aartshertogen kunnen nu aan de wederopbouw van hun land beginnen. Voor Oostende is er een voor en een na deze aflevering. De stad krijgt een nieuw stadhuis met Belfort, kerken en kloosters. Oostende wordt echt een nieuwe stad. De enige Vlaamse haven met volle toegang tot de zee. Maar de scheiding der Nederlanden is nu echt een feit.
Beleg van Oostende passeert Troje en Carthago. Oostends lang beleg. Het geweld al daar bedreven. Met al die listigheid en mannelijke feiten. Zodanig zijn dat nog Troja, nog het verheven Carthago met daar om deer zullen durven pleiten.
Voor vandaag bedanken we Laurens Luiten hier naast mij voor zijn prachtige stem. Deze week heeft hij me nog gezegd op café dat hij uitkeek naar onze show over het beslag van Oostende. Goeie wafels. Pieter Serien ook voor zijn deskundige bijdrage en Marnix Pieters voor het nalezen van onze tekst. Daarnaast bedanken wij de mensen van het podcastfestival van De Standaard om ons deze kans te geven om eens een gooi te doen naar een live opname. En tenslotte bedanken wij ook u, beste herbeginners, voor het luisteren en ons live publiek uiteraard ook voor het kijken. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Mijn wapenbroeders, dat zijn Benjamin Gooivaart, die heeft mede tekst geschreven, net als Laurent Pochet, die vandaag ook de visuals verzorgde. Philippe Veekmans leefde zich uit aan de knoppen voor muziek en geluidseffecten. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. U kunt ons steunen door onze kalender te kopen. We hebben er een paar bij en anders vindt u die ook online. Zoek gewoon op Geschiedenis voor Herbeginners in 365 dagen. Ook kan u ons sponsoren als u wil door ons een fooi toe te stoppen. Zoveel of zo weinig als het u belieft via www.fooiepot.com/geschiedenis-voor-herbeginners. U vindt ons ook op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende keer, maar weer.
Geschiedenis voor herbeginners, prachtige opname. Mag ik nog een klein, kort applausje ook voor Laurens Luiten. Geweldige stem. We gaan nu, we hebben nog een 20-tal minuten, tijd voor vragen uit het publiek. Ik veronderstel dat er heel veel vragen zijn. We gaan niet meer doorbomen over het beleg van Oostende, daar weten we nu alles over. Maar ik neem aan dat jullie wel vragen hebben over hoe zij hun podcasts maken. Zijn er vragen uit het publiek?
Hoe lang bereiden jullie voor aan zo'n aflevering? Want ik kan me voorstellen dat dat ongelooflijk veel opzoekingswerk vraagt.
Ja, dat is een goede vraag. Daar gaan jullie mij ook even bij moeten helpen. De manier waarop wij te werk gaan is, wij schrijven met z'n drieën de tekst. Wij werken trouwens nooit fysiek samen. Hè. Dit is, wij komen elkaar met z'n vieren amper tegen. Wij werken allemaal vanuit ons bureau. Wij zijn eigenlijk amateurs. En we werken wel in zo'n Google Doc. Hè. Alles is gescript, zoals u waarschijnlijk wel hebt gezien. In onze laatste reeks over Rome, wat lange afleveringen zijn, langer dan dit, hè, afleveringen van een uur, denk ik dat ik gemakkelijk aan een aflevering meer dan 12 uur, 14, 15 uur, en zij ook nog, nalezen, commenten. Gaan jullie akkoord met wat ik zeg?
Ik krijg van jullie meestal een afgewerkt script, wat leuk is. En dan alle audiofragmenten, zoals de professor die we vandaag hebben gehoord, of de stem van Laurens die van thuis uit dan iets heeft opgenomen. En dat wordt dan allemaal in de mix gegooid. En ja, daar zijn we toch ook een uurtje of 10 aan bezig om die allemaal mooi in elkaar te plakken en die volumes op elkaar af te stemmen. Zoiets.
Veel manuren dus. Mensuren, vrouwuren.
Zijn er nog vragen?
Hallo. Hoe anders is het om deze live-opname te maken in vergelijking met de klassieke opnames die jullie maken? Op technisch vlak dan.
Ja, wat de techniek betreft Ja, ik heb wel wat meer ervaring met live te werken, maar niet op deze manier, dus niet met tekst en ondersteuning. Ik vond het sowieso een heel goed idee toen dat het werd voorgesteld. Ik denk dat we allemaal vrij snel enthousiast waren, terwijl... Allee, ja, ik moet zeggen dat ik het snelst enthousiast was. Ik dacht, yes, met knoppen spelen en ter plekke schuifjes en zo. Wat leuk is, Jonas, gaat in het begin een beetje uw bedenkingen van... Is dat wel interessant om naar te kijken, naar zoiets? Maar ik vind dit wel een heel aangename ervaring. Het enige punt is, ja, als je een fout maakt, dan staat dat ermee op. Op zich is dat geen probleem, want er zijn best veel podcasts die op die manier werken zonder enige edit of zonder enige mixage achteraf. En dat doen wij dus wel heel, heel hard. Daar zitten wij heel hard op in. En dat vind ik zelf wel leuk om te doen. Het is moeilijk om te zeggen wat het leukste is. Het makkelijkste is om het gewoon thuis op hun bureau allemaal schoon onder elkaar te zetten, dat wel.
Nog iemand die een vraag heeft?
Toch eerst even mijn complimenten geven. Ik heb mij inbeeld dat het heel moeilijk is om zo met die muziek en zo. Ik vond het echt heel indrukwekkend om te zien.
Dankjewel.
Misschien een kleine spoiler, maar ik vroeg me af of jullie nog bepaalde dingen hebben dat bovenaan jullie lijstje staan, dat jullie nog graag zouden willen brengen.
Heel veel. Hè. Dus we krijgen ook van luisteraars heel veel suggesties. En dan zeggen we altijd braaf van, wordt toegevoegd aan de lijst, maar de lijst is heel lang. Het voordeel is, geschiedenis is een bodemloos vat. Wij kunnen dit blijven doen zolang we het leuk vinden. En we zullen altijd onderwerpen vinden. We zijn nu bezig. Sommige onderwerpen lenen zich het best tot... een reeks, zoals nu zijn we over Rome bezig. Dat kan je onmogelijk in één aflevering doen. Soms zijn er wel topics van één aflevering. Deze aflevering die we nu hebben gemaakt, gaat deel uitmaken van... Hè, want ik vertelde toch zoals u van de vorige aflevering, maar die is er nog niet. We gaan een korte trilogie maken over de 80-jarige oorlog, dus de scheiding van de Nederlanden, met de Beeldenstorm en Alva. En dit zou de derde aflevering, een soort van bonusaflevering worden... Ja, dus en daarna, ja, het is nog zoveel.
Ja, wij zouden nog heel graag misschien een reeks maken over geschiedenis van onderuit. Misschien een aflevering van uit drie delen.
Wat bedoel je met van onderuit?
Van onderuit bijvoorbeeld vrouwen in de middeleeuwen, arbeiders in de 19e eeuw, kinderen.
En het idee waar we ook al even mee spelen is om een reeks te maken van wereldgeschiedenis voor kinderen en hun ouders. En volwassenen. Het moet niet de ouders zijn, maar die heel hard mikt op 8 tot 14 of zo. En waar volwassenen ook van kunnen genieten. Maar dat is dus iets laagdrempeliger, minder informatie, minder feiten, maar wel op een historisch correcte manier. Dus dat zou we heel graag ook nog willen doen.
Wat zou jij nog willen horen?
Ik weet het niet, er is al zoveel interessant geweest. Geen idee, dank je.
Geen directe voorkeur.
Die vraag hadden we niet verwacht, hè?
Nog vragen uit het publiek?
Mijn vraag is, van waaruit is het idee voor de podcast gegroeid? Want jullie zijn begonnen in de coronaperiode, maar was dat daarvoor ook al een idee om eraan te beginnen, eigenlijk?
Nee, dat is echt tijdens corona gebeurd. En dat is tijdens de allereerste lockdown... wij zijn met twee begonnen. Hè? Laurent en Benjamin die zijn er en cours de route later bijgekomen. Maar wij waren tijdens de lockdown een beetje technisch werkloos. Onze leerlingen van mijn school die mochten alleen voor hun hoofdvakken in twee shiften, weet je nog, hè, naar school gaan. En geschiedenis is van geen enkel richting een hoofdvak. Ik was met een lessenreeks over de Eerste Wereldoorlog bezig. En ik dacht, weet je, ik neem dat gewoon op. Filip, we hebben in het verleden al wel eens eerder, in ons scoutsverleden enzovoort, onnozele montages gemaakt. Kun je daar nu eens een spannend muziekje op zetten? En ik zet dat online en we zien wel... En er heeft een vriendin van ons, een studievriendin, in onze WhatsApp-groep gezegd van wij zitten ook wel in lockdown, niet alleen voor uw leerlingen. Wij vinden dat ook wel eens leuk om bij te leren. Dan hebben we dat online gezet. En ja, het is eigenlijk vrij vlug groter en groter en groter geworden. Dus het is als iets heel onnozels begonnen. Heeft ook als gevolg, we zijn echt, zoals ik zei, amateurs in de letterlijke zin van het woord. Wij doen dat van thuis uit, omdat we dat graag doen. We delen graag onze kennis. Geschiedenis kan heel leuk zijn. Maar dat heeft er ook toe geleid dat wij... Ja, wij zitten hier. Voorlopig verdienen we niks. Dat is het nadeel. Wij hebben geen groot team achter ons. Om te bedanken moesten we ooit eens een award winnen, wat we gisteren jammer genoeg niet hebben gedaan. Dat is wel, maar het is dus eigenlijk, om eerlijk te zijn, begonnen als een grapje.
Ja, en het is ook opvallend als je de eerste aflevering, dus die Eerste Wereldoorlog, beluistert. Dat is een enorm verschil met nu. Dat heeft onder andere ook te maken met software die we aangekocht, geluidsbibliotheken die we aangekocht en zo.
Mijn uitspraak.
Maar ja, ook, dat was inderdaad begonnen vanuit, ik zet gewoon iets online. Je hoort in die eerste aflevering echt Jonas voor een klas staan gewoon. We hebben nu alles mooi gescript, maar toen met de Eerste Wereldoorlog waren we dat misschien bij bullet points en daar werd je maar aan het rondpraten.
Ja,
zoals
en, ik legde mijn gsm, ik nam het gewoon op via mijn telefoon. Ik had die op een paar boeken gelegd en zo dan. Hè. Dus zo is het begonnen. Bedankt om vragen te stellen, sowieso, dat is leuk.
Zijn jullie leerlingen van?
Wat zeg je?
Zijn jullie leerlingen fan van jullie of is het cringe? Of...
Ik weet het niet goed. Ik maak er op school, ze weten het. Ik heb ze ook allemaal gevraagd om te stemmen voor die oorkondes, publieksprijs enzovoort. Ik hoop dat ze dat allemaal hebben gedaan. Maar ik gebruik het niet in de les, want ik vertel gewoon op play drukken, dat vind ik nu niet echt betamelijk voor een leerkracht. Dus ik gebruik het niet, maar ik kan het wel gebruiken. Ik kan, als een leerling problemen heeft met een onderwerp wat we behandeld hebben met de podcast, durf ik wel eens te zeggen, als je je tijd wil nemen, luister daarnaar. Maar ik durf het nooit echt goed te vragen. Uit onze luisterstatistieken blijkt zeker niet dat we een grote schare tienerfans hebben. Dus ik weet het niet goed. Plus, zij moeten ons al aan horen verplicht om hun dan ook nog eens in hun vrije tijd aan te raden om naar ons te luisteren. Dat is inderdaad wat cringe. Even tussendoor, bij het beantwoorden van deze vraag was ik me niet bewust van het feit dat er twee leerlingen in de zaal zaten. Dankjewel, Joske en Lente. Hebben jullie daar een idee van? Want ik spreek nu voor mezelf. Jouw leerlingen?
Nee, ik kan dat helemaal bevestigen. ik hou het ook buiten de school.
Even een inhoudelijke vraag. Ik kan me voorstellen dat deze aflevering en een hoop andere afleveringen ook inhoudelijk nogal veel research vragen. Het moet natuurlijk kloppen. Hè? Hebben jullie er enig idee van hoeveel tijd dat jullie daarin steken?
In de research? Antwoord maar.
Ja, er zijn afleveringen waarin, ik heb het eens uitgerekend, echt tot 100 manuren kruipen.
Dus verdeeld, opgeteld, hè? Ja.
Opgeteld, gedeeld door 4 natuurlijk. Maar het klopt, ik zeg altijd, wij bieden geen wetenschap, maar wij zijn niet onwetenschappelijk. Dus alles wat wij hebben geleerd in onze opleiding geschiedenis, hoe wij zelf ook voor de klas staan, dat zult je allemaal terugvinden in de podcast. Alles is geresearched, alles is opgezocht. We hebben heel dikwijls steun ook van specialisten. Wij werken altijd vanuit de bronnen. Het is altijd op die manier dat we een historisch verhaal opbouwen. Ja, tientallen uren werk.
Ja, dan de klassieke vraag. Wanneer doen jullie dat dan in godsnaam?
Ja, echt tussen de soep en de patatjes. Wanneer ik studie moet doen op school, op een vrije namiddag even doorbijten. 'S avonds in de late uurtjes, jij vooral. Jij echt vaak nog na 12 uur. Dus ja, waar er tijd over schiet, want we zijn allemaal voltijdse leerkrachten die al hard werken. En dit is ook een beetje werk, maar ook leuk werk. Er is geen systematiek in.
We zijn er wel, denk ik, elke dag mee bezig. Verschillende uren. En als we er niet mee bezig zijn, dan denken we er sowieso elke dag aan. Zeker.
En ik kan pas iets doen als alles af is en alles alle... Dus ik denk gewoon de hele tijd aan jullie.
Maar dus op die vraag van hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk, dat is nu, dat ligt vandaag bij mij heel, heel hoog.
Gewoon even een opmerking. Mijn liefde voor geschiedenis is ontstaan bij een geweldige leerkracht geschiedenis die ik had. En ik denk dat dat bij jullie ook zo gaat zijn.
Oh, dank je, dat is heel lief. Dank je.
Nog iemand? Een vraag? We hebben nog tijd voor 2, 3 vraagjes.
Ondertussen geef ik even mee dat ik ooit ook collega ben geweest van Jonas. Ik ben geen historicus, ik ben slechts een germanistje. Maar Jonas gaf les op dezelfde school waar ik les gaf. En die leerlingen waren echt allemaal enorm daarmee bezig. En zelfs de stoere mannetjes die waren tijdens de speeltijd vazalke aan het spelen en zo. Nee, echt waar, ja.
Ja, de 3 standen maatschappij nabouwen. Filip is een studievriend van mij van Germaanse. Ik ben germanist ook. Ik heb Nederlands-Engels gestudeerd. En daarna heb ik nog een tweede studie geschiedenis gedaan. En daarvan is Laurent een studievriend van mij. En Benjamin die ken ik omdat hij op mijn school een korte interim heeft gedaan. En Benjamin, in de loop van de podcast kreeg ik af en toe van hem een e-mail met... Dat heb je fout gezegd, dat heb je fout gezegd, dat heb je fout gezegd. Dat ik op de duur eigenlijk gewoon heb gevraagd... ik kan eigenlijk wel een tweede schrijver gebruiken. Doe anders gewoon mee, als je toch zoveel beter weet.
Ja, ik heb de micro. Goedemorgen. Eerst en vooral een puntje van kritiek. Ik ben historica en ik vind het zeer confronterend om naar jullie podcast te luisteren, want dat herinnert mij aan het feit dat ik al heel veel vergeten ben van mijn opleiding. Deze podcastaflevering gaat over iets heel lang geleden. Ik kan mij voorstellen dat je daar geen kritiek op krijgt van afstammelingen van Spanjaarden of van Oranjes. Ik heb onlangs waarvoor dank de aflevering over de geschiedenis van het Palestijns gebied herbeluisterd. Narader voor wie het nog niet deed. Ik kan mij voorstellen dat je daar wel heel veel reacties op krijgt. In het algemeen, mijn vraag is eigenlijk, krijgen jullie vaak reacties over recentere dingen waar jullie over spreken? En hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is wat ons ook soms onzeker maakt als we kritiek krijgen. En de onderwerpen waar we kritiek op krijgen zijn niet zozeer Israël-Palestina. Ik denk niet dat we daar echt op die aflevering kritiek hebben gekregen. We proberen echt om het verhaal heel gebalanceerd te brengen. Wel een keer vanuit Joodse hoek over onze aflevering over Oostfronters. En dan zijn we zelfs bij die mensen thuis uitgenodigd en getrakteerd op een heel Joods feestmaal. Dat was een heel, heel interessante ervaring. Maar we hebben ook al soms kritiek gekregen vanuit Vlaams-nationalistische hoek. Over onderwerpen zoals... We hebben eens een onderwerp over de Gulden Sporenslag en Hendrik Conscience. En ineens de Vlaamse kanon erbij. Hè, waar we ook hebben geprobeerd, en nog altijd geloven dat we dat hebben gedaan, om gebalanceerd te spreken. Daar hebben we vaak kritiek op gekregen. Ook soms. Maar we krijgen niet alleen, we hebben nogal kritiek uit de rechtse hoek gekregen in onze aflevering over de transatlantische slavenhandel. Omdat we daar het woord slaafgemaakte gebruikten in plaats van slaaf. Hè, dat vinden ze dan te woke. Hè, of wit in plaats van blank gebruikten. Hè, dus daar hebben we al kritiek op gekregen. Maar ook soms vanuit linkse hoek. In onze afleveringen over de Koude Oorlog, dat we het communisme misschien te negatief hadden voorgesteld. Dus ja, we krijgen dat. En dat gaat altijd wel over onderwerpen die recenter zijn. We krijgen dat, we vinden dat interessant. We proberen met die mensen ook altijd in dialoog te gaan. Vaak zijn het mensen die zeggen, ik ben al luisteraar van het eerste uur, maar daar stel je me toch wat teleur. We willen die luisteraars ook zeker niet verliezen. En dan proberen we daar wel mee in dialoog te gaan. En in het begin, onze eerste kritiek, ik weet nog heel goed, dat was de eerste keer, denk ik, dat we eens een keer samen zaten bij jou thuis. Dan kregen we die kritiek van slavenhandel. Ik zat daar echt mee verveeld. En ik dacht, jullie zeiden nog van, wat zit jij nu de hele tijd te berichten te sturen? Ik lag daar toch van wakker. Maar de wet van het getal zegt, als je inderdaad wat groter wordt, hè, we worden nu echt wel veel beluisterd, ja, statistisch gezien kan het niet anders dan dat er mensen tussen zitten die niet akkoord gaan of kwaad zijn zelfs met wat we zeggen. Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Nee.
Ja. Er is nog tijd voor een allerlaatste geniale vraag.
De druk is ineens hoog voor mijn vraag. Het is eigenlijk een hele luchtige vraag. Ik heb gehoord dat jullie eigenlijk niet zoveel tijd hebben, maar in de tijd die jullie hebben, zijn er podcasts die jullie inspireren, die jullie zelf leuk vinden?
Wij luisteren regelmatig naar Engelstalige geschiedenispodcasts. The Rest is History, bijvoorbeeld. Je hebt er ook onlangs nog eentje geluisterd.
Ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik luister niet naar podcasts. Nou, dat is... ja, worden wij geïnspireerd? Ik denk dat wij van in het begin, eigenlijk, Jonas van in het begin altijd zijn eigen ding heeft gedaan. En ik denk ook niet dat wij andere podcasts kopiëren of hoe dat wij het aanpakken, volledige script met de montage, geluidseffecten enzovoort.
Stomme mopjes.
Ja. Ja, zo zijn er niet veel voorbeelden, denk ik. Nee, er zijn geen podcasts wel waar we onze informatie uithalen, maar waar we echt naar opkijken of die we proberen te kopiëren, dat is er niet.
Wat ik ook nog wel beluister is You're Dead to Me. Dat is van de BBC. Dat is echt heel humoristisch. Heel goed concept. Hè. Dus een professor geschiedenis die met een stand-up comedian over een onderwerp praat. En het is zo dat als wij over een onderwerp werken, zoals nu zijn we een aflevering aan het afmaken over Cleopatra, dan luister ik wel naar die andere podcast. Wat hebben die erover gezegd? Wat hebben die erover gezegd? En soms nemen wij dat, maar dat is ook bronnengebruik. We vermelden dat dan wel. In onze show notes zetten we altijd welke boeken we hebben gebruikt of welke andere podcasts. Maar niet klakkeloos kopiëren, maar wel bijvoorbeeld van... Ah ja, dat is iets interessants. Dat wist ik nog niet. Of die nadruk die moeten we meer leggen. Dus The Rest is History. History Hit van Dan Snow. Hè? Af en toe. En dan die You're Dead to Me. Dat zijn eigenlijk wel podcasts die ik beluister.
Ja, ik luister enkel muziekpodcasts. Koken met classics. Absoluut aanrader.
Onze sessie zit er jammer genoeg op. Het is voorbij gevlogen. Ik wil jullie allemaal bedanken om te komen, maar ook uitdrukkelijk dank uiteraard aan Laurent, Benjamin, Jonas, Philippe en Laurens. Maak ik nog een laatste geweldige applaus voor Geschiedenis voor Herbeginners.